Vorige keer heb ik geprobeerd uit te leggen dat de scepter van Juda pas bij David terechtkomt eeuwen later, maar dat kennelijk al eerder een scepter van Juda geweest moet zijn, omdat de koningen moeten zijn voortgekomen uit Juda. Dat is ook zo. Alleen het verslag ervan vind je niet in de Bijbelse geschiedenis. Sommigen hebben daar problemen mee. Maar ik moet u waarschuwen. Het is een zeer noodlottig misverstand te denken dat al wat in de Bijbel staat volstrekt niet in de wereld heeft plaatsgevonden. Ik weet niet goed hoe ik dat nu zeggen moet, hè. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar de Bijbel is de Bijbel, een godsdienstig boek, dat heeft niks te maken met wat dan ook in de wereld. En andersom is het nog erger, want degenen die zich bezighouden met de wereld als zodanig, die zijn allergisch, ik zal maar zeggen de academici, hè, zijn allergisch voor alles wat maar enigszins verband zou kunnen leggen met de Bijbel. Een belangrijk voorbeeld daarvan, en dat staat los van dit onderwerp, belangrijk voorbeeld daarvan heb ik, geloof ik, nou ik erover nadenk, niet zo lang geleden hier genoemd. Dat is dat eigenaardige idee dat als je een Nederlands etymologisch woordenboek aanschaft, dan krijg je zo'n dikke pil met nog een aanvulling erbij. Dan kun je Nederlandse woorden in opzoeken en dan staat erbij waar ze vandaan komen, hè? Wat de etymologie ervan is, waar het vandaan komt. En dan zeggen ze, zoek maar zo'n woord op. De meeste woorden die je zoekt staan er toch niet in trouwens. Omdat ze geen idee hebben. Maar dit is wetenschap, hè, waar ik het nu over heb. Hè. Zoek je dat op, dan krijg je een woord. Het kan zijn van dit, het kan zijn van dat. Het kan ook daar vandaan komen, want en dat is het. En dan ga je dan. Maar je zal dan nooit eens lezen dat het uit het Hebreeuws komt. Want dat mag niet, want dat is van de Bijbel. En toch, als je wil weten waar onze Nederlandse woorden vandaan komen, bijna allemaal uit het Hebreeuws. Trouwens, wat zeg ik? Alle talen komen uit het Hebreeuws. En dat heb ik niet uitgevonden. Dat heb ik van huis uit zo geleerd. Orthodox, traditioneel, christelijk. Enzovoort. Alleen de wetenschappers trekken zich daar niks van aan, want die willen met de Bijbel niet te maken hebben. Dat is een godsdienstig boek en dus voor alle andere doeleinden volstrekt onbetrouwbaar. Dat is hoe die er tegenaan kijken. Niettemin bestaat er ook in onze dagen bestaat er een genootschap dat zich bezighoudt met de studie van de taal. Alle talen ter wereld feitelijk. Die zich bezighoudt met de verbanden tussen die talen. Woordafleidingen, grondbetekenissen en dat soort dingen meer. En die het netjes herleiden niet alleen naar Hebreeuws, maar nog verder terug naar wat zij noemen het Edenitisch. De taal uit de hof van voor de Babylonische spraakverwarring. Dat is heel interessant, want je kan er meteen bij zien hoe die spraakverwarring dan feitelijk plaatsvond. Wat dat voor een verwarring dan eigenlijk was. Ik bedoel, hoe dat gebeurde. En hoe je het toch alsnog achteraf kunt herkennen. Omdat taal zich nou eenmaal ook gedraagt volgens bepaalde wetmatigheden. Maar kent u iemand die linguistiek heeft gestudeerd? Nee, zie je. Nee. Nou ja, dan houdt het weer op. Dan houdt het weer op. Wij weten er te weinig van. Maar wat die wetenschappers doen, prima. Maar wij zouden niet de fout maken door te denken dat alles wat in de Bijbel staat met de wereld niks van doen heeft. Goh, heb ik het vorige keer niet even gehad over de Feniciërs? Nou ja, daar las ik van de week nog over. Ze zeiden, het is toch eigenlijk onverklaarbaar hoe een paar steden met een heel klein lapje grond, maar want daarna beginnen de bergen, hoe die zo lang, eeuwenlang, vele eeuwenlang, de hele toenmalig bekende wereld, althans bij de wetenschappers bekende wereld, hebben gedomineerd. Ze weten niet hoe dat kan. Ik weet het wel, het waren niet die paar steden. Want het grote rijk in hun dagen was niet hun rijk, het grote rijk in hun dagen was het rijk van Salomo. Dat staat in de Bijbel. Van Salomo staat in de Bijbel dat hij alle volkeren had onderworpen, dat er nooit zo'n grote koning geweest was op aarde, enzovoorts. En dat alle volkeren der aarde elk jaar, er kwamen die koningen naar Jeruzalem en kwamen gaven brengen aan Salomo, enzovoorts. En de man werd slapende rijk, om zo te zeggen. Nou, hij sliep niet, want hij had het druk, hè. Behalve de... Nee, dat bedoel ik niet, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Hoe komt een koning aan zoveel vrouwen? Nou ja, met elk land dat een verbond gesloten wordt, met elk land dat een alliantie gesloten wordt, krijgt hij dus een vrouw cadeau. Hè? Ja, ja. Ik kan maar zeggen, hij sluit een verbond met Egypte. Die leveren dan boter. En dan krijg je dan meteen... bij de boter krijg je dan meteen... ja. Hij had trouwens een Egyptische vrouw. Dat was een van de belangrijkste. Maar goed. Maar dat bedoelde ik niet. Hij was nog wetenschapper ook. Hè? Dat weet u toch, hè. Er was nooit zo'n geleerde geweest op aarde. Zoals Salomo ook nog. Dus die heeft nog heel wat bedacht enzovoort. En dat wij maar denken dat Salomo dacht dat de aarde plat was. Ja. Omdat de Grieken dat dachten. En wij hebben ons laten onderwijzen door de Grieken in plaats van door de Bijbel. Ik heb me niet laten onderwijzen door de Grieken, maar door de Bijbel. Ik ben het bloedserieus, mijn leven lang. En dan kom je tot heel andere inzichten, heel andere conclusies. En daar gaat het nou maar even om, hè? Dat je die dingen even weet vast te houden. Maar goed, maar we zijn hier bij een lijn die in de Bijbel zelf vertrokken wordt. Daarvoor zijn we in de eerste plaats hier natuurlijk. En daar staat dus uitdrukkelijk, de eerstgeboorte was van Jozef en meer specifiek van de zonen van Jozef. En daar gaat het nu maar even om. Zodat je twee lijnen, als ik Levi buiten beschouwing laat verder... Twee lijnen moet volgen in de Bijbel. De ene is die van het eerstgeboorterecht, dat betreft Efraïm, die de belangrijkste was van de 10 stammen van Israël uiteraard. En de andere lijn is die van het koningschap en die loopt via Juda. En die draad van het koningschap, die vinden we pas bij de roeping van David. Nou ja, wanneer was dat? Dat was... ongeveer 1050 voor onze jaartelling. Wanneer leefde Juda? Nou, dat is zo'n 1500, 1600 jaar voor onze jaartelling. Er bestaat wat verschil van mening over, maar daar ga ik maar niet op in. Maar het scheelt dus pak een beet minstens 500 jaar. Hoeveel 500 jaar is? Nou, reken maar 500 jaar terug vanaf nu. Dan ben je zo'n beetje net bij de geboorte van Karel de Grote of zo. Zit je nog in de late middeleeuwen? Net die tijd draaide het een beetje om. He? Ja, toen kwam langzamerhand de reformatie. Die heeft ook een beetje een eind gemaakt aan die middeleeuwen. Maar goed, he? Dat weet u natuurlijk. Dat hebben we allemaal geleerd, toch? Of niet? Nou goed, 500 jaar is lang geleden. Dat was nog voor Willem de Zwijger, weet u wel. Het is verder niet zeggend, maar... Toen maar. Maar al die tijd was er geen koning in Israël. Dat staat er dan ook. Er was geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dus het lijkt me dat het toch redelijk democratisch was dan. Als ik het zo... Maar goed. Maar er was geen... De Heer was koning, staat er. En die stuurde af en toe een richter om weer eens orde op zaken te stellen. Maar of het nou goed ging met Israël... Nee, dat kun je niet zeggen. Er was niet sprake van één rijk. Er was sprake van verschillende stammen. Die elkaar soms ook naar het leven stonden. En van verschillende families. En leest u de geschiedenis van Richter maar aan. Er was geen eenheid in het rijk. Totdat uiteindelijk Saul geroepen werd. Want Israël wilde zo nodig een koning hebben. Het werd hen sterk afgeraden door Mozes al trouwens. Ja, in Deuteronomium. En ook door Samuel, die dan Mozes aanhaalde, zegt, kan je beter niet hebben. Nee, maar ze moesten een koning hebben, ze moesten zijn zoals de omliggende volkeren enzovoorts. En toen zei de Heer tegen Samuel, oké, dan regelen we dat. Toen kregen ze Saul, laten we het er maar niet over hebben, want het valt ook buiten het onderwerp. Het is in ieder geval niet vervulling van een scepter aan Juda of zoiets. Hè? Want Saul was uit de stam van Benjamin. Goed. even terzijde dan. Maar daarna kwam dan toch uiteindelijk David, werd David tot koning gezalfd. En in zijn dagen werd Israël één, dat wil zeggen, hij werd in de praktijk eerst koning, na veel moeite overigens, werd hij eerst koning over Juda, over zijn eigen stam. Dat waren dus alleen de Joden, niet Israël. Lees de geschiedenis maar na, die woorden worden ook gebruikt. Hè. Hij was koning van Juda. In Israël, om zo te zeggen, was er een koning uit het huis van Saul, een zoon van Saul. Dat zal Isboset geweest zijn. En die heeft het nog jaren volgehouden. En pas 7 jaar later, toen, na oorlog trouwens, tussen Juda en de rest van Israël, om zo te zeggen. Maar pas 7 jaar later kwamen de andere stammen ook om zich aan David te onderwerpen. En zo werd David alsnog koning over alle stammen van Israël. Dat heeft daarna 33 jaar geduurd, tot hij overleed. Hij heeft zijn leven lang moeten vechten, met name tegen omringende volkeren, totdat die ze ongeveer allemaal onderworpen waren in de praktijk. En mind you, dit waren al ook de eerste jaren van het Fenicische Rijk overigens. Maar dat even terzijde. En daarna kregen we Salomo, en die heeft nooit oorlogen hoeven voeren, was niet meer nodig. Het rijk strekte zich uit van de Middellandse Zee en vanaf Egypte tot aan de Eufraat. Dat staat er ook. En ook hoe het zo gekomen is. De diverse volkeren die verslagen werden, die onderworpen werden enzovoort. De grens van het rijk lag aan de Eufraat. Dat was dus het grote wereldrijk van de dagen en niet dat van de Feniciërs. Of toch de Feniciërs? Mijn antwoord is, ja, zij waren de Feniciërs. Maar ze hadden connecties, met name met Tyrus en Sidon. Zij waren één rijk in de praktijk. Is je nooit opgevallen dat toen dat hele gedoe achter de rug was, dan ben je alweer een paar jaar verder hoor. In de dagen van koning Achab en zo. En de Baaldienst, die trouwens uit Tyrus en Sidon afkomstig was, overigens. Maar toen er eind gemaakt was aan die Baaldienst en daarmee ook aan de 3,5 jaar van droogte in de dagen van Elia enzovoort. Toen moest Elia op gezag van de Heer, moest hij zich bij de Heer melden op Horeb. Weet u dat nog? Hij moest eten en drinken en hij moest op stap, want 40 dagen, en hij moest naar de Sinaï, zeg maar. En daar zat hij op de Heer te wachten, eerst in het onweder, weet u nog? Dat is een bekende verhaal, hè? Het was razendslecht weer en dan denk je, dan komt de Heer wel, want zo was het onder Mozes ook. Het was slecht weer toen de Heer aan Israël verscheen op die berg met onweer en bliksem en weet u nog? Dat is Bijbelse, staat in de Bijbel, ja. Dat is Bijbelse geschiedenis. En toen kwam Elia op die berg en toen moest hij wachten tot het helemaal windstil was. En toen verscheen de Heer aan hem en dan is het heel spannend geworden, want wat gaat de Heer nu tegen Elia zeggen? Dat hij daar zo'n eind voor moest reizen en wilde gedoe eromheen. En het enige wat we dan horen of lezen in de Bijbel is dat de Heer tegen Elia zegt dat je een nieuwe koning moet salven over Israël. Nee, niet over Juda, het gaat over Israël. Het gaat over de 10 stammen, Achab, het huis van Omri. Hij moet een nieuwe koning gaan zalven over Israël. Dat is nog tot daar aan toe, dat kan je begrijpen. Maar ook over Syrië. En er horen Tyrus en Sidon bij. Wat heeft dat er nou mee van doen? Het antwoord is omdat er in de praktijk één rijk was. Ze waren zo nauw aan elkaar verbonden dat het één geheel was. In de praktijk. Dat is later weer anders geworden. En bovendien van Israël is langzamerhand niet veel overgebleven. Dat ging zwaar achteruit in de dagen van Achab. En die Baaldienst en 3,5 jaar droogte. Zie dat maar eens te overleven, denk ik dan wel eens. Maar goed. Maar men zou begrijpen dat Juda niet Israël is en andersom dat Israël zeker niet Juda is. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar het eerstgeboorterecht berust bij Israël, namelijk Efraïm en Manasse. En het koningschap is beloofd aan Juda. En niet maar in Genesis 49. Bovendien, als je alleen je Bijbelse geschiedenis kent, dan moet je er lang op wachten. Moet je wachten op David. Maar als dan één keer bij David komt, dan krijgt David het een en ander te horen. David is degene onder wie het rijk tot één geheel gemaakt wordt. Dat blijft maar kort zo, hè. De 33 jaar en dan nog de 40 jaar van Salomo. Dus 73 jaar langer is Israël niet één koninkrijk geweest. Het is maar heel kort geweest, hè. Er waren twee. Maar als het dan zover is dat David zo ongeveer aan het eind van zijn krijgstocht is, om zo te zeggen, ik blader naar 2 Samuel 7, dan maakt hij plannen om een tempel te bouwen voor de Heer, door wiens kracht al deze overwinningen behaald zijn en de vijanden verslagen zijn. En feitelijk dit wereldrijk is opgericht, waarin Salomo zomaar in kon stappen. Terwijl dat zo is en David een tempel wil bouwen, daar voorbereidingen toe treft en voor dat doel ook contact heeft met Hiram, de koning van Tyrus, met de bondgenoten dus, stuurt de Heer een profeet naar David onder de naam Nathan, 2 Samuel 7. En tegen Nathan wordt gezegd, vers 8, want ik moet het kort houden. Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger, zit u? Ik doe het er niet om, maar ja. Dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Let op dat dit gezegd wordt niet tot Israël, maar tot David. Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. En hebt al uw vijanden, ik heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt. Voor David, als de naam der groten die op de aarde zijn, en ik heb voor mijn volk, Ami, ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden, maar dat was toch al 600 jaar daarvoor gebeurd. En bovendien, Israël werd alsnog heen en weder gedreven, dus je moet sowieso struikelen over zo'n vers. Wat staat hier? Ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld. Dan denk je, Canaan. Ja, maar wat heeft David daarmee van doen? En hoezo komt dat hier tussen? Want waar het over gaat is natuurlijk dat de Heer die belofte gaat doen aan David met betrekking tot één zoon of iets dergelijks. Hè. Daar hebben we het zo over. Maar wat heeft dat met het verleden ineens van doen? Bovendien, ik heb hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. Nou ja, David wist het misschien niet, maar wij weten het wel. Israël is heen en weder gedreven geworden tot in onze dagen, toch? Ook als je onder Israël slechts zou verstaan, Juda, dan nog. Niet dan? Dus je hebt dan toch enigszins een probleem. U zit me aan te kijken alsof je een andere vertaling bij u hebt. Heeft iemand een andere vertaling bij de hand? Niemand? Ja. Ik zal het niet verder vertellen. Ik zal het niet verder vertellen. Het hele punt is namelijk dat dit vertaald is, laten we het populair zeggen, in de verleden tijd. Maar dat is een misverstand. Als je andere vertalingen erop naslaat, zul je dat ook zien. Veruit de grootste meerderheid van alle vertalingen die ik in huis heb, en gelooft u mij, ik heb er een paar. Maar veruit het grootste deel geeft het ook keurig in de toekomende tijd. Er moet namelijk staan, ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen. En ik zal hem planten. Welke heb jij dan?
Ja,
dat hij aan zijn plaats wonen. Is dat NBG? Dat kan ik helemaal niet lezen, joh.
Nee.
Dit is uniek, broeders en zusters. Let hier goed op. Klein Hanevold leest uit de nieuwe vertaling.
Hij valt van zijn geloof.
Hij valt van zijn geloof. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken, zoals vroeger, sedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb, enzovoorts. En ik zal u rust geven van al uw vijanden. Wat wij hier vinden is namelijk een profetie, waarin de Heer zegt tot David, ik heb ergens... Of zal ik meteen zeggen, ergens anders. Een plaats besteld voor mijn volk, voor Israël. En ik zal hem planten, want volken worden geplant. Als je dat niet gelooft, zoek je het woord planten op in de Bijbel. Komt u het vanzelf tegen. Koninkrijken worden geplant. Is dat in de Bijbel, ja. In de psalmen, tot in Jeremia aan toe kom je dat tegen. Ik zal hem planten. Dat hij aan zijn plaats wonen. Maar impliciet, die plaats is dus niet Kanaan. Het moet ergens anders zijn. En de vraag is, waar is Israël dan? En waar is het naartoe gegaan? En ik vroeg niet, waar zijn de Joden naartoe gegaan? Hè? Ik vroeg, waar is Israël naartoe gegaan? Zonder het onderscheid te maken. Nou ja, naar een heel andere plaats inderdaad, ja. In... En via de ballingschap, maar zelfs al voor de ballingschap. Allemaal naar Noordwest-Europa. Onder heel wat verschillende namen, maar dan toch ook vooral onder heel bekende namen. Al was het maar de naam van Isaac in allerlei vormen, en de naam van Heber en de naam van Omri in allerlei vormen. En dan blijf ik nog aan de bescheiden kant. Want er straks heb ik u al gezegd, niet alleen de namen van de stammen van Israël vind je terug, maar ook de namen van de clans uit de stammen vind je terug. En ik heb mezelf net los moeten scheuren uit 1 Kronieke 5, want dan las ik over Palu en wie het allemaal maar waren, zonen van Ruben. En ik had u kunnen vertellen hoe ze nu heten en waar je die namen terugvindt, gewoon op de tegenwoordige kaart. Hè? En tamelijk goed gegroepeerd bij elkaar. Dat is echt waar. Maar goed, dat doen we niet. Maar het gaat om dat je hier een profetie vindt over de toekomst. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het staat ook ergens in Kroniek. 1 Kronieke 17 is dat. Daar vind je dezelfde uitspraken. En daar moet dat ook toekomende tijd zijn. Ik kijk het meestal niet na dan, maar dat weet ik uit mijn hoofd niet. Dit is het meest bekende schriftgedeelte. En dan ga ik verder, want er staat vervolgens... Halverwege vers 11, ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. De Heere zal u een huis maken. In de zin van een familie, een huis. Het gaat niet over een paleis dat de Heer voor David zou bouwen. Om twee redenen niet. De Heer bouwt geen paleizen. Dat is de ene. En de andere is, David had al een paleis. Gebouwd van cederhout. Een cederen huis. Het wordt trouwens genoemd in dit hoofdstuk. Einde van vers 7 is dat. Een cederen huis. David woonde al in een cederen huis. Dat had hij cadeau gekregen van Hiram. De zogenaamd Fenicische koning. Is dat in de Bijbel? Van cederen van de Libanon. Je moet het onthouden, want je komt later in de profetieën, kom je uitdrukkingen tegen als een ceder van de Libanon, en met een grote boom en met takjes en opperste twijgje, en dan, heel gedoe is dat, hè, in Ezechiël 17, en dan weet je wat die ceder van de Libanon voorstelt. Een koningshuis. Volgens de Bijbel zelf. Staat er ook daarbij trouwens, dus toe maar. De Heere zal u een huis maken, namelijk een dynastie. Een huis, een koninklijk huis. In ieder geval een huis van een koning. Hoezo dan? Nou, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal. Het gaat dus daadwerkelijk om afstammingen en niet maar erfgenamen, hè? En ik zal zijn koninkrijk van dat zaad bevestigen, vastmaken. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk, zijn troon dus, vastmaken, bevestigen, onbeperkt. Want dat is wat tot in eeuwigheid betekent. En ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelezen als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. Voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. En naar al deze woorden, naar dit ganse gezicht, al zo sprak Nathan vervolgens tot David. Deze verzen zijn problematisch voor ongeveer iedereen. Omdat ze in het algemeen in strijd zijn met de gangbare opvattingen, welke dan ook. Want wij weten toch, u en ik, wij weten toch dat de zoon van David, onder de naam Salomo, zijn opvolger op de troon, inderdaad gedaan heeft wat David van plan was. Hij heeft namelijk dat huis gebouwd, die tempel. Dat heb je toch, hè? Goed. Nou, dan slaat het op Salomo. Maar ja, ik heb het aan Petrus bijvoorbeeld gevraagd, want ik denk elke keer, hoe moet ik het nou weer eens uitleggen, want het schijnt altijd problematisch te zijn, zoals ze zegt. Hè? Ik heb het aan Petrus gevraagd en Petrus zegt, David heeft een psalm geschreven, bijvoorbeeld psalm 16, staat in Handelingen 2. Hè? En hij sprak over, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt me de weg des levens bekendgemaakt en dat soort dingen. En Petrus zegt daarvan, David, alzo hij een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had dat uit zijn lijf de Messias voort zou komen, want daar komt het op neer. David heeft dit gesproken, Psalm 16, over Jezus, dat zijn ziel in de hel niet is verlaten. Kortom, wat Petrus zegt, is dat deze woorden uit 2 Samuel 7... over degene die uit Davids lijf zal voortkomen, dat die woorden, deze teksten dus, van toepassing zijn op de Heer Jezus. Dan heeft men dus ook geen moeite meer met, die zal mijn naam een huis bouwen, want we vinden altijd wel een huis dat door de Heer gebouwd zal worden. Al was het maar de gemeente. Maar gaat het dan niet over de tempel van Salomo? Nou ja, en we hebben ook geen moeite met, die zal de stoel zijn, ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid, want iedereen weet dat de Heer Jezus Christus een onwankelbaar en eeuwig koninkrijk zou ontvangen. Al heeft eigenlijk. Dat weten we toch ook of niet? En we hebben dan ook geen moeite met, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Bovendien, ik weet niet of iedereen dat weet, maar het hele idee van een Messias, met name en oorspronkelijk binnen het Jodendom, binnen het Judaïsme, is gebaseerd in de eerste plaats op deze verse, 2 Samuel 7. En ik kijk even, nou, het is een beetje krap met tekstverwijzingen. want het wordt in het Nieuwe Testament toch heus enige malen aangehaald, maar ik zie geen verwijzing. Nou goed, daar heb je het al. Men heeft er problemen mee, want tot nog toe gaat het, maar als het dan staat, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen broeden en met plagen de mensenkinderen straffen, dan krijg ik ogenblikkelijk altijd door, dat kan niet over de Heer Jezus Christus gaan, want die heeft niks misdaan. En ik ken er zelfs die glashard zeggen, tot halverwege vers 14 gaat het over de Messias, maar vanaf de tweede helft van vers 14 ineens niet meer. Ja, en dat kan natuurlijk helemaal niet. Het gaat over één en hetzelfde. Om niet te zeggen één en dezelfde. Ik zei het iets abstracter. Het gaat over één en hetzelfde. Maar wat voor probleem heb je daar nou eigenlijk mee dan? Ik begrijp die problemen persoonlijk niet, hè? Echt niet. We lezen zoveel in de Bijbel dat een meervoudige toepassing heeft. Vooral als het gaat om profetie. Of moet ik zeggen om beloften. Ook. Je vindt er zoveel dubbel op. Ik noem maar wat. In de dagen van Jeremia, of wanneer wie zijn dagen het maar waren, wordt de ondergang, de verwoesting van Jeruzalem aangekondigd. Is dat ook gebeurd? Ja. Zelfs al in de dagen van Jeremia zelf letterlijk. Hij heeft het overleefd, om zo te zeggen. De verwoesting van Jeruzalem door Nepi. Ja. Niettemin, als je die profetieën leest, zou toch tot je moeten doordringen dat diezelfde profetieën die van toepassing waren op de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Jeremia zelf en dus in de dagen van Nebukadnezar, dat diezelfde profetieën niettemin ook van toepassing zijn of waren op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling officieel door de Romeinen. Die geschiedenis staat niet in de Bijbel, broeder, maar je wordt geacht dat te weten. He? En daarna lezen we die profetieën nog een keer en dan komen we vanzelf tot de conclusie dat ze alsnog vervuld moeten worden in de toekomst. En als dan Jeruzalem verwoest wordt, dan komt inderdaad de Messias. Met andere woorden, het is één profetie, maar die wordt drie keer toegepast. Is er niks moeilijks aan? Het is dubbelzinnig, ja. In dit geval driedubbelzinnig, vind ik wel een nare voorbeeld. Of wat dacht u van een profetie over de komst van een Elia? Ene laatste vers uit de Bijbel. Uit het Oude Testament bedoel ik. Uit Malachi, hè? Ik zend u lieden de profeet Elia. Dat was van toepassing. Dat was van toepassing. Op Johannes de Doper, zei de Heer Jezus. Niettemin weten wij dat Elia, de letterlijke Elia, zal komen straks voor de officiële wederkomst van Christus. Dan heb je hem twee keer. Maar als je die profetieën wat uitgebreider bestudeert, kom je er vanzelf achter dat in wezen en in de eerste plaats de uitspraken over dat Elia eerst zou komen uitspraken zijn over de eerste komst van Christus zelf. Die is iets moeilijker, maar mag toch wel. Ik vind nu geen punt, doe ook niet mijn best om het te bewijzen nu. Nou goed, zal ik nog een voorbeeld noemen? In Daniël volgen wij, oh, die is eigenlijk wel leuk. In Daniël volgen wij de profetieën over de enige wereldrijken. Dat zijn niet de enige wereldrijken die er waren. Het zijn de wereldrijken die Jeruzalem in hun macht gehad hebben, want daar gaat het over. Dan krijg je dus de, naar binnen Daniël, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. En dan wordt het iets moeilijker. En die profetieën die worden soms gedetailleerd gegeven. Met name profetieën met betrekking tot het Griekse Rijk dat het Medo-Persische zou opvolgen. De harige bok en de ram enzovoort, dat is Daniël 8. En nog gedetailleerder wordt het in Daniël 11. Het zijn hoofdstukken die absoluut onbegrijpelijk zijn als je je geschiedenis niet kent. Het zal dus moeten. Geschiedenissen die niet in de Bijbel staan, maar die wel tevoren zijn aangekondigd. En je volgt die profetie dan. Dan krijg je achtereenvolgens Alexander de Grote. En dan krijg je Seleucus, want die lijn wordt voortgezet. En van de lijn van de Seleuciden heet dat. Van de verdeling van het Griekse Rijk, ook genoemd koning van het noorden. En die volg je dan, de diverse koningen. En, want die worden genoemd, beschreven, wat ze deden. Kun je gewoon je geschiedenisboek naastleggen. Dat moet je ook, want anders moet je het hoofdstuk uit je Bijbel halen. Dus je volgt dat en dan kom je op een gegeven moment terecht bij Epi, Antiochus Epiphanes, kom je dan terecht, de man die het Heer in de afval zou overgeven, van Jeruzalem namelijk, dat Heer, die menigte van het Jodendom, want de 10 stammen waren al honderden jaren inmiddels verdwenen, en die zou de tempel ontwijden. En je legt je geschiedenisboek ernaast. Je kunt volstaan met de apocryfe boeken. Dan ben je iets dichter bij de Bijbel. In de boeken van de Maccabeeën, daar wordt het beschreven. En natuurlijk door Flavius Josephus, hoe Antiochus Epiphanes de Joodse godsdienst verbood, de besnijdenis verbood, op verschrikkelijke wijze het judaïsme en daarmee de Joden vervolgde. En een groot beeld liet oprichten in wat nog voor de Joodse tempel moest doorgaan, gewijd aan Jupiter, volgens de Romeinen. Maar het was natuurlijk Zeus, maar dat is dezelfde. Dat is de Satan, maar vooruit. Noem maar op. En hij liet ze daar zwijnen offeren enzovoort. De tempel ontheiligd enzovoorts. Daniel vraagt ook bij gelegenheid, hoe lang zal dat wezen? Dan krijgt hij een mystiek antwoord op. Maar je volgt dat dan, Antiochus Epiphanes. En op een gegeven moment gaat het verhaal in Daniel 8 en Daniel 11 gaat het verder. En dan klopt het niet meer. Dan ben je de draad kwijt. En dan kijk je terug van waar ben ik de draad aan kwijtgeraakt. En dat weet je dan niet, want het klopt aardig. En dan op een gegeven moment loopt dat uit elkaar. En ineens, maar dat merk je wel, je bent 2, 3 versen verder. En dan weet je dat je terecht bent in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar gaan die profetieën überhaupt allemaal over. Daar moet het naartoe leiden. Hoe het koningschap uit het huis van David, en dus Israël feitelijk, maar uit het huis van David gevestigd zal worden opnieuw in Jeruzalem. En u weet wanneer dat gebeurt, in de wederkomst van Christus. Sommigen weten dat ook niet, want sommigen denken dat de troon van David in de hemel staat en dat de wederkomst van Christus gewoon de jongste dag is. En dat is de gangbare Calvinistische opvatting. Rooms-katholieken ken ik niet, weet ik niet. Interesseert me ook helemaal niet overigens. Maar vooruit. Maar je bent de draad kwijt. Hoe komt dat? Nou ja, dan vraag je dat na, we zijn hier in Nederland, dus dan vraag je dat na aan Johannes de Heer. Hè? Kent iedereen, meer vanwege zijn zangbundel dan van wat hij werkelijk allemaal gedaan heeft, helaas. Maar goed, en vraag je nou Johannes de Heer bijvoorbeeld, hè? En die zegt dan gewoon, ja, maar die Antiochus Epiphanes is een type van de antichrist. Ik gebruik zijn termen nu, niet de mijne, ik gebruik zijn termen. Maar in ieder geval, hij zegt, en wat toen gebeurde, zal in de toekomst ook gebeuren. En wat toen gebeurde, functioneert voor ons weer als beeld, maar dat is wat type betekent, functioneert voor ons weer als voorbeeld van wat in de toekomst zal gebeuren in Jeruzalem. En opnieuw in een ongelovige, maar niettemin Joodse, religieuze staat. En het hele punt is, de profetieën zijn van toepassing op Antiochus, maar net zo goed op die figuur die alsnog komen moet. En dan heb ik er nog een paar onderweg buiten beschouwing gelaten. Want doe maar. Maar dat moet je toch weten. Nou, en dan lees je hier over David, huis van David. En iemand die uit zijn lijf voortkomen zal Petrus zeggen. Dat is de Heer Jezus. En daar gaat die psalm dus over. Maar het neemt niet weg dat deze woorden hier net zo goed volgens de Bijbel zelf en met grote nadruk van toepassing zijn op Salomo. En daarna op zijn afstammelingen, want dat staat er ook gewoon in. Kan niet helpen. Inclusief de uitspraken, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij tot zoon zijn. Het gaat dubbel op. En Salomo fungeert in dit schriftgedeelte minstens dus ook als prototype, letterlijk te vertalen met voorbeeld van Christus uiteraard. En de uitspraken, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen geroeden en met plagende mensenkinderen straffen. Die uitspraken zijn wel degelijk van toepassing op de Heer Jezus. Heeft hij dan wat misdaan? Nou, dat niet, maar juridisch wel. Want juridisch stond hij in uw en mijn plaats, dat wil zeggen, trad hij op als losser. Toch? En dus werd hij voor ons tot zonde gemaakt. Met dank aan 2 Korinthe 5. Juridisch dus wel. En hij beleed zijn zonden ook. Want ook andere psalmen van David bijvoorbeeld, waarin David zijn zonden beleidt, zijn net zo goed messiaanse psalmen, want het is de belijdenis van de Heer Jezus die onze zonden droeg. Hij was trouwens ook de enige die kon zeggen, van alle mensen ooit, die kon zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Of moet ik die uitleggen? Wij mensen zondigen toch tegen elkaar? En toch zegt de psalmist, tegen u alleen heb ik gezondigd. David, in psalm 51. Nou, ik kan een handjevol namen opnoemen van mensen tegen wie David gezondigd heeft, hoor. En hij ook. En zeker waar het gaat, waar de psalm geschreven werd naar aanleiding van Batseba. En die kwestie met Uria, die de dood injoeg in de oorlog enzovoorts. Hoezo heeft David alleen tegen de Heere gezondigd? Peter zou gezegd hebben, David was één profeet en hij heeft dit gezegd over de Heere Jezus Christus. En daar gaat het maar om. Kortom, deze woorden hier, deze beloften aan David, die zijn niet uitsluitend van toepassing op Christus. Ze zijn dat wel, maar niet uitsluitend. Nog zo'n voorbeeld dan? Oké. Er wordt aan Abraham zaad beloofd. In Isaac zal u het zaad genoemd worden en uw zaad zal worden tot een menigte van volkeren en koningen en weet je veel wat. Dan lezen wij, dat kent u hè. Dit was dat eerste geboorterecht voordat het gesplitst was in verschillende delen. Nou lees je in Galaten 3, en we hebben dat ooit gelezen hier in dit verband. Dan lees je in Galaten 3 dat Paulus zegt, ja er staat zaad in het enkelvoud, het is er maar één en het is Christus. Dat zaad van Abraham. Het welke is Christus? Nou ja, dat geloof ik wel. Maar betekent dat dan dat het niet op Isaac van toepassing was? Dat weet u toch ook wel beter. Het was net zo goed op Isaac van toepassing. En het was een belofte die bovendien vererfd werd. Het was daarna net zo goed op Jacob van toepassing en zo verder. Toch? Dat gaat twee keer. Nou ja, en dat bedoel ik nou maar. Achter de meest voor de hand liggende letterlijke, want dat vind ik de meest voor de hand liggende, achter de meest voor de hand liggende letterlijke betekenis en toepassing ligt een hogere. Maar een van de problemen waar wij tegenaan lopen is dat mensen alleen de hogere kennen en de lagere niet herkennen. En dat vind ik eigenlijk nog lastiger om dan toe te lichten. Want hoe dan ook, deze beloften aan David hebben betrekking op een zoon van David, sterker nog op een huis van David, een geslacht van David, en een geslacht dat uit zijn lijf zou voortkomen, een geslacht met een onwankelbare troon van Salomo, toch? En dat tot in eeuwigheid. Hetgeen dan toch heus betekent dat uit het geslacht van David altijd iemand uit David, iemand die van David afstamt, minstens één daarvan een koninkrijk zou hebben en een koninklijke titel zou dragen. En zo heeft David het trouwens ook opgevat, als je tenminste niet al te bevooroordeeld bent, want als je überhaupt niet bereid bent om dat te aanvaarden, dan heeft het ook geen enkele zin om verder te lezen natuurlijk. Maar de Bijbel is er duidelijk genoeg over. Bovendien, als de woorden van toepassing zijn op de Heer en op Salomo, dan moet je consequent zijn en zeggen, dan geldt wat voor de Heer geldt, ook voor Salomo, namelijk dat hij een troon zou hebben die vastgesteld zou worden tot in eeuwigheid. Vanaf dan, uiteraard, vanaf dit tijdstip. En daarna zegt u misschien, dat heb je leuk geredeneerd, maar staat het ook in de Bijbel? Dan zeg ik, nou ja, eigenlijk had ik met u, kijk, ik heb hier een lijst, dat zijn allemaal schriftplaatsen, zo. Maar dat staat, is dat voldoende of moet ik ze nog allemaal met u doornemen? En waar dan gewoon staat dat Salomo de tempel bouwde en dat was in overeenstemming met wat de Heer via Nathan tot David gezegd had, enzovoorts. Dat een zoon uit David de tempel zou bouwen. En Salomo zegt, die zoon ben ik en ik bouw die tempel. En hij droeg de tempel aan de Heer op. En hij haalde die beloften aan zijn vader David aan. Het is zo zonder meer duidelijk dat zo is. Dat die woorden op Salomo van toepassing zijn. En generaties later zijn er nog koningen uit het huis van David die inderdaad de troon over de 10 stammen van Israël claimen. Want zeggen zij, dat is wat God gezegd heeft tot David. Dat David altijd iemand zou hebben die zou heersen over Israël. Die koning zou zijn over Israël. Dan loop je toch tegen een knap probleem op, lijkt mij. En het probleem is niet zozeer dat de Bijbel het zegt. Het probleem is dat wij die Bijbel uit de wereld gehaald hebben in een apart kastje. Dat is ook ons godsdienstig religieuze boek. En het heeft niks te maken met de wereld en wat er in de wereld gebeurt. En dat is dus niet waar. Daar gaat het maar om. En die lijn zou je moeten volgen. In de eerste plaats die van dat koningschap. Waar is het dan gebleven? Want wij zijn het kwijtgeraakt. En de andere kant van het verhaal is, als Israël Efraïm heet, waar is dan Efraïm? En hoe zit het met de beloften die God specifiek aan Israël gedaan heeft? En zelfs heel expliciet gedaan heeft, niet eens aan een compleet Israël, maar uitdrukkelijk aan Jozef, dan wel aan Efraïm. Dat is een hele profetie, die daarover gaan. En ook psalmen die daarover spreken. En daar moet je dan toch wat mee. Je bent niet klaar om te zeggen, die namen staan er wel, maar daarmee is het Joodse volk bedoeld. Of zeggen, nee, maar dat staat voor heel Israël. En dan erbij denken, en dat is Juda. Want dat is allemaal niet waar natuurlijk, hè. En je kunt het ook onderweg niet kloppend maken, want wij alle weten dat al die dingen, al die lijnen in de Bijbel pas bij elkaar komen in de wederkomst van Christus. Kijk, Calvinisten in het algemeen geloven niet in de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten. Of om in de termen van Johannes de Heer te blijven, die geloven niet in een 1000-jarig rijk. Wat doe je dan met beloften over een troon van David, voor altijd? Daar hebben zij op gevonden dat aangezien de Heer op een troon zit in de hemel, en aangezien de Heer uit David is de troon in de hemel dus de troon van David. En dan ben je het verhaal kwijt. Dan hoeft hij ook niet weder te komen meer om hier op aarde die troon neer te zetten. En als je zegt, maar er staat toch Jeruzalem, wel is makkelijk genoeg. Als je eerst de troon van David in de hemel neer hebt gezet en zegt, dat is de troon van God, dan is het makkelijk genoeg om te zeggen, Jeruzalem is de hemel. En al die profetieën en dan daarna en Israël, dat is de kerk. Je komt er aardig mee weg, maar dan moet je doorgaan om al die dingen uitsluitend een overdrachtelijke betekenis te geven. Niettemin komen ze er niet mee klaar, want u en ik weten net zo goed dat in de dagen van Jeremia een einde kwam aan het Joodse koninkrijk. Het koninkrijk over de twee stammen met een koning dus uit Juda, een koning die van David afstamde. De laatste historisch was Zedekia en daar hield het verhaal mee op, toch? Hoezo zou hij een onwankelbaar koninkrijk hebben? En dan niet zeggen, ja, maar er staat toch bij, ze moeten zich wel aan de Heer houden en zijn woord en zijn wet, want anders komt het niet goed. Dan moet ik zeggen, nee, er staat vele malen dat ondanks dat de koningen zich niet hielden aan de Heer en zijn geboden, niettemin de Heer het huis van David bestendig maakte. Hij stuurde af en toe wel een koning van de troon af, maar dan kwam er toch altijd weer een andere uit David, uit diezelfde dynastie, op die troon. Terwille van mijn knecht David. En toen de Heer zei tegen Jerobeam, ik zal u maken tot koning over heel Israël, want dat zei hij, over heel Israël, zei de Heer erachteraan, maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor Juda, voor de stam van Juda, dat kan niet. Want ik heb aan David een koninkrijk beloofd, dus terwille van David, terwille van David, krijgt Hout Rehabeam, een kleinzoon van David. David was al lang overleden. Maar te willen van David houdt Rehabeam zijn troon. Echter niet over Israël, maar over Juda. Want Jerobeam werd koning over Israël. Ter willen van David. En dat is de term die nogal eens gebruikt wordt. Een gelijksoortige uitdrukking vind je in de Bijbel. Ter willen van Abraham. De Heer zal zijn verbond gedenken, om zo te zeggen, ter wille van wat God aan Abraham beloofd had. Dat was niet afhankelijk van hoe zijn afstammelingen zich zouden gedragen. God had gezegd, omdat Abraham zich zo gedragen heeft, daarom, hè, daarom beloof ik hem dit, enzovoort. Omdat gij uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, daarom, enzovoorts. En zoals met David ook, ter wille van David. En die beide beloften worden gestand gedaan. Hè? En ondanks dat er mensen zijn die die beloften niet waardig zijn, om zo te zeggen, wordt niettemin dat huis van David in dit geval bestendig gemaakt van Gods wegen. En als vandaag in Jeruzalem, nee, maar goed, als het 300 voor Christus, ik roep maar een datum, ook van voor Christus niet in Jeruzalem was, dan moet het toch ergens anders geweest zijn. En als het vandaag niet in Jeruzalem is, dan moet het ook ergens anders zijn. En daarmee komt de Bijbel dus wel heel dichtbij, hè? Dan wordt het werkelijk actueel. Maar dat is het ook, dat is het altijd geweest. God doet zijn werk in onze dagen weliswaar officieel in het verborgene. En u weet hoe dat werkt. De wereld geeft er geen aandacht aan. Heeft de Bijbel als historisch boek enzovoorts afgeschreven. Wordt niet meegeteld bij de alle klassieke geschiedschrijvingen enzovoorts. Maar u en ik weten toch dat de Bijbel het woord van God is. En dat de geschiedschrijving van de Bijbel betrouwbaarder is dan welke andere historicus ook. Nou dan, neem het dan serieus. En dat geldt net zo goed voor deze beloften die aan David gedaan zijn. En wat je krijgt is dat door de geschiedenis dus deze twee lijnen lopen. De ene is met betrekking tot het koningshuis van Juda. En de andere is met betrekking tot Efraïm. De eerstgeborene, het volk dat dominant zou zijn, die stam die dominant zou zijn over Israël. Maar tegelijkertijd het hele Israël dat dominant zou zijn over de volkeren der aarde. Want zo wordt het oorspronkelijk aangekondigd en dat is wat Efraïm en daarmee Israël heeft meegekregen in de loop van de geschiedenis. En dat zijn lijnen, het zijn twee lijnen die allebei doorlopen uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament. En dat is waar het dus om gaat, hè. En als je die niet kent, dan betekent het automatisch dat je heel wat uitspraken van het Nieuwe Testament dus niet begrijpt. Uitspraken als, dus vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Of uitspraken over een fariseer en een tollenaar. Begrijp je toch niet of wel? Of die vader die twee zonen had en die zeggen, werk je met wijngaard? En de een zei ja en deed nee. En de ene, zei nee en de ander zei ja. En deed ja. Oh nee, ik had niet eens. Ik bedoel, wij moeten pauzeren. Wij moeten dringend pauzeren. Maar het is een lijn van twee volken, twee kudden. Die twee blijven tot de wederkomst van Christus aan toe. En dan zullen ze niet meer twee koninkrijken zijn. Koninkrijken? Twee koninkrijken zijn maar één. Niet meer twee kudden. Maar één, en je komt bij de Heer Jezus en die zegt, ik ben die goede herder. Dat is die herder die die beide kudden bij elkaar zal brengen. En die zegt, ik heb nog schapen van een andere stal. Wat is het probleem daarvan? Je weet dan toch wie die andere stal is? En als de fariseeër staat voor het Joodse volk, wie is dan die tollenaar? En als een weggelopen zoon, een verloren zoon weer terugkomt, oké, dan weet je wie dat is, want je weet in elk geval ook wie die vent is die nooit weg was. En die jaloers was. Die tot jaloersheid verwekt was. Je begint weer in het Oude Testament de Genesis te lezen en je weet wie er tot jaloersheid verwekt wordt. Of die twee vrouwen. Die ene van 12 jaar en de andere was 12 jaar ziek. En de ene moest genezen worden, maar de andere werd genezen. Toch? Ik bedoel, die zijn niet moeilijk. Maar er zit zo'n heel verhaal, het hele Oude Testament steekt erachter. Het hele Oude Testament is geschiedenis en profetisch woord steekt daarachter. En die lijnen komen in het Nieuwe Testament bij elkaar. Maar als je onderweg die lijnen bent kwijtgeraakt of hebt weggeredeneerd... Ja, dan kun je er verder dus niks meer mee, hè. Nou goed, daar hebben we het dus over. Maar ik moet dringend stoppen, want anders wordt de koffie koud. Wij waren in 2 Samuel 7. Wij waren in 2 Samuel 7 bij de beloften van God gedaan aan David met betrekking tot een huis. Dat bestendig zou zijn. Na deze woorden... gaat David in gebed, dat is de rest van dit hoofdstuk. 2 Samuel 7 vanaf vers 18. En hij zei, wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Ik dacht even dat ik koningin Juliana hoorde. Hè? Oh, nee, ik wacht even tot ik... maar ik hoor niks. Wat dacht u? Dat die koningshuizen, inclusief het Nederlandse, niet wisten van wie ze afstammen? Dacht u dat ze niet wisten waar die leeuw vandaan komt in hun wapen? In hun wapenschild? Ik verdenk Juliana ervan dat ze dit vers kende. Toen ze zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? Bij haar, hoe heet dat? Inauguratie, hoe heet dat in het Nederlands? Inhuldiging heet dat in Nederland. Ja, want kroning, daar houden we ook niet van. We zijn eigenlijk republikeins allemaal. Maar we hangen aan het huis van Oranje-Nassau. Nou, vooruit maar. Wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Enzovoorts. Ik kan het nou niet allemaal lezen, daar heb ik geen tijd voor, domweg. Maar ik lees wel, omdat ik hier nou toch ben, vers 24. En gij hebt uw volk Israël, let op, uw volk Israël, u bevestigd, u tot een volk tot in eeuwigheid. Nog een keer, gij hebt uw volk Israël, u bevestigd, u tot een volk tot in eeuwigheid. En gij, heren, zijt hun tot een God geworden. Wat staat hier? Er staat hier dat Israël voor altijd Gods volk is. Het probleem daarvan is... dat we, de meeste van ons zullen dat toch wel weten... dat hoe dan ook... de Bijbel zegt dat... Ami, Gods volk... Lo Ami, niet Gods volk zou worden. Toch? In Hosea bijvoorbeeld. En ook weten we allemaal dat in het Nieuwe Testament staat dat de zaligheid de heidenen gezond is. Een paar keer. En in het algemeen dat het koninkrijk gegeven is aan een ander volk, Matteüs 21. Of gewoon gezegd, God heeft Israël aan de kant geschoven. Wij denken dan gewoonlijk aan Juda, want dat bedoelen we dan, maar we zeggen Israël. En in plaats daarvan de gemeente dan wel de kerk gesteld. Ongeacht of je precies weet wat dat betekent. Maar de bedelingen, de traditionele bedelingen leert inderdaad dat God for the time being Israël, maar men maakt het onderscheid niet tussen Juda en Israël, dat is het probleem. Maar dat God Israël aan de kant gezet heeft, voorlopig. En op de vraag, heeft God zijn volk dan verstoten, is het antwoord uiteraard nee, want dat staat in Romeinen 11. En dat betekent dan dat God in de toekomst Israël alsnog weer zal aannemen als het tot bekering komt. Maar het probleem is dat hier gewoon staat dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En er is niet de minste aanleiding om te denken dat dat pas in de toekomst van toepassing zal zijn. Dat het pas geldt vanaf de uiteindelijke bekering van Israël ter gelegenheid van de komst van de Messias. Het geldt in ieder geval vanaf de dagen van David. Maar daarvoor uiteraard ook al, maar je kan moeilijk aannemen dat dat hier bedoeld wordt. Israël zou het volk van God zijn, voor altijd. Mocht u zeggen, nou ja, dat is maar één tekst, dan vraag ik u even mee te gaan naar Jeremia. En Jeremia is altijd interessant, omdat Jeremia leefde in de dagen waarin een einde kwam aan het koninkrijk Juda. En leefde in de dagen van de laatste koning uit het huis van David, Zedekia. Nou ja, Jojachin, dan wel Zedekia. Daar gaat het me nou verder niet om. En wat zegt Jeremia hier dan over? Nou, in Jeremia lezen wij in Jeremia 31, vanaf vers 35. Zo zegt de Heere die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, die de zee klieft dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam, indien deze ordeningen, van opgang en ondergang van zon en maan en wat het maar was, hè, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Gezegd in de dagen van Jeremia, waarin een einde kwam aan het koninkrijk van Juda, van de twee stammen, en een einde officieel aan dat koninkrijk van het huis van David in Jeruzalem. Maar hier staat dat het bevestigd zou worden. En dan vers 37, zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden de grond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Hebben we die? Hier staat dus precies hetzelfde. Israël zou altijd Gods volk zijn. Dat is trouwens ook de strekking van Romeinen 9 tot en met 11 overigens. Waar die uitspraak staat. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Maar laat ik u er dan eens op wijzen dat in Jeremia de uitdrukking luidt, het zaad Israëls. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, zo zal ook het zaad Israëls ophouden. Enzovoorts. Maar als je in Juda bent, en Jeremia was daar, en bij Jeruzalem, en je praat over zaad Israëls, dan zou je toch moeten denken, niet aan Juda, maar aan Israël. Namelijk aan Efraïm. Of gewoon de tien stammen, net wat u wilt. En mocht u nou zeggen, dat vind ik ver gezocht, dan zeg ik nee, maar dat komt omdat wij begonnen zijn te lezen in vers 36, want het hele hoofdstuk gaat over Efraïm, Israël. De naam Juda komt weliswaar voor in het hoofdstuk, maar de algemene strekking van het hoofdstuk gaat over Samaria, Israël, vers 4, Samaria, dat is de hoofdstad van de 10 stammen, allang niet meer in de dagen van Jeremia, maar daar gaat de profetie wel over. Samaria, Efraïms gebergte, vers 6, Israël, Efraïm in vers 9, daar wordt zelfs verwezen naar het eerste geboorterecht van Efraïm. En binnen de Joodse context waarin deze woorden geschreven zijn, ja, zal men bij Israël gedacht hebben aan het andere rijk, dat al meer dan 100 jaar daarvoor, 120 tot 140 jaar daarvoor en misschien langer al daarvoor, was weggevoerd in Assyrische ballingschap. En zij waren die 10 stammen niet kwijt, hè? Zij wisten waar ze waren en wie ze waren. Hoewel ze in ballingschap waren. Dat weten wij ook zeker, omdat iemand als Flavius, bijgenaamd Josephus, dan ben je nog 600 jaar later, meer. Flavius Josephus leefde in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem eveneens, maar dan in het jaar 70 van onze jaartelling, ongeveer. En in die dagen schreef hij zijn uitgebreide boeken, Joodse oudheden en hoe heet het, Joodse oorlogen en nog zo wat kleiner werk. En die schreef dat in zijn dagen, mind you, hè, let op, hè, hij schreef dat in zijn dagen de 10 stammen van Israël zich bevonden aan de andere zijde van de Eufraat en zij waren een menigte die niet geteld kon worden. Hij wist wie ze waren en waar ze waren. Dat is dus in de tijd van de Heer Jezus en de apostelen. Nou ja, net daarna, het is net na het sluiten van de Bijbelse geschiedenis, toen Flavius Josephus dit schreef. Maar wel in de dagen dat de apostelen nog voor een groot deel in leven waren. Men wist dat. En waarom ook niet? Het is goed te bewijzen, maar dat ga ik niet doen. Omdat het ook weer te ver van ons werkelijk onderwerp afwijkt. Maar het is goed te bewijzen dat de Heer Jezus en de apostelen, degene die die nieuwtestamentische boeken schreven enzovoorts, dat die heel goed wisten waar die lui zich bevonden. En ze maken er ook melding van. De Heer Jezus zelf, Paulus maakt er melding van, Jacobus maakt er melding van. Waarmee ik niet die schriftplaatsen probeer te verklaren, maar je moet in de eerste plaats vaststellen, ze maken er melding van. Zodanig, op zodanige wijze, dat ze die 10 stammen bereikbaar achten, op zijn minst, uit de tekst van de Bijbel, daar staat het gewoon, hè, en ze worden genoemd, dus op zijn minst. En als wij niet weten waar ze waren, ja, wat weten wij van geschiedenis tegenwoordig dan? Dat hebben wij geleerd. Dat ligt aan ons. Maar je kunt weten wie het zijn en waar ze zijn. Dus hoeft geen enkel probleem te zijn. Maar in ieder geval, Israël zal altijd Gods volk zijn. En dat brengt ons bij waar het uiteindelijk op neerkomt. Dat de hele geschiedenis, dat wil zeggen de beloften Gods, vandaag vervuld worden. Natuurlijk via Israël, want Israël is het volk van God, zou het ook altijd zijn. Echter niet via het Joodse volk, niet via de 2, maar via de 10 stammen van Israël, tot in onze dagen. Dat is het verhaal. En dat betekent in concreto dat de gemeente geacht wordt de vervulling te zijn van op zijn minst het eerste deel van de beloften Gods die aan Israël gedaan zijn. En waarom ook niet, dat is wat Petrus ook zei op de Pinksterdag met betrekking tot de gemeente. En wat Paulus zei in Antiochië in Handelingen 13 met de betrekking tot de gemeente. Hij zegt, God heeft de belofte aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons hun kinderen. Wat had God dan beloofd? Dit zijn toch de beloften Gods waar we overlezen, beloften gedaan specifiek aan Israël, dat vrucht zou dragen en waaruit inderdaad de gemeente voortkomt. En dat is gewoon een Bijbels gegeven. De Bijbel leert dat gewoon zwart op wit. Nee, in letterlijke taal. Soms ook overdrachtelijk. En in alle grijze gebieden die zich daartussen bevinden. Maar daar hoop ik u nog wel het een en ander van te laten zien. Waar het maar om gaat, is dat dit wel degelijk lijnen zijn die niet onderbroken worden. Wat er wel gebeurt, is dat de lijn zich verplaatst. Dat wil zeggen, of laat ik een andere Bijbelse term gebruiken. In verband met onze bedeling enzovoorts wordt gezegd, de Heer zou een afgebroken zaak doen op aarde. De uitdrukking wordt vaak naar de toekomst weggeredeneerd en dan wordt gezegd, ja, dat is als het Joodse volk weer hersteld wordt in de toekomst. Nee, de Heer doet nu een afgebroken zaak op aarde. Dat is een zaak die afbrak toen de 10 stammen in Assyrische ballingschap werden weggevoerd en officieel in het land niets anders overbleef. Dit staat zwart op wit, ik citeer hem. Er was niets anders overgebleven dan alleen Juda. Staat er. Ik weet niet zo gauw waar, maar in verband met de ballingschappen staat dat. Laatste deel van de wegvoering van de 10 stammen staat er. Iedereen was weg, alleen was nog overgebleven Juda. Alleen, staat er zo bij, Juda. Alleen. Dat wat je er zelf ook bij bedenkt, en velen doen dat om onder het verhaal uit te komen, om redenen die mij persoonlijk ontgaan, wat je er ook bij bedenkt, je komt er niet onderuit, die dingen staan gewoon zwart op wit in de Bijbel. Die zijn niet weg te redeneren. Het hele punt is dat terwijl het ene deel van Israël officieel ongelovig is, maar dat is Juda, de koninklijke stam, is de zaligheid terechtgekomen bij Israël en daaruit wordt de gemeente geformeerd in onze dagen. Historisch, juridisch en in hoge mate zelfs etnisch. Als u die kunt volgen tenminste. Het zijn verschillende dingen, maar het gebeurt nou eenmaal. De positie van de gemeente als gemeente van eerstgeborenen boven Juda is niet anders dan de positie van Efraïm als eerstgeborene boven Juda in het Oude Testament. En anders zit je met het probleem, dat is het meest fundamentele manier waarop ik het zeggen kan. Anders zit je met het probleem dat in het Oude Testament beloften gedaan zijn met betrekking tot eerstgeboorterecht en het verdwijnt gewoon in de mist. Terwijl de gemeente eerstgeboorterecht krijgt, net zo goed boven Juda, boven de Joden dus. En dat komt zomaar uit het niets omhoog. En als je daar vragen over stelt, dan zegt Paulus, nou, en dan komt Romeinen 19 tot en met 11. Maar als je die oud-testamentische geschiedenis en beloften niet kent, kun je met Romeinen 9 tot en met 11 uiteindelijk niets. Dan kun je het stukje bij beetje proberen te verklaren. En je komt misschien een heel eind. Maar wat nou eigenlijk de apostel in het geheel zegt in die 3 hoofdstukken, kom je absoluut niet uit. Daar kom je pas uit als je begrijpt dat er een afgebroken lijn was in het Oude Testament. Nou ja, afgebroken. Zoiets, de Heer stuurde de 10 stammen weg met een scheidbrief, staat er in de Bijbel. En Juda bleef over. En toen Juda ongelovig was, werd Juda weggestuurd. Niet met een scheidbrief, dat was niet meer nodig. Maar er werd Juda weggestuurd. Dat is in onze dagen zo. Maar God houdt zich bezig met het andere deel van Israël. En los daarvan hebben we de belofte met betrekking tot een Davidisch koningshuis. Een koning uit David. En een bestendig koninkrijk uit David over Israël. En dat betekent dat je onder die volkeren die geacht worden van Israël af te stammen, van de 10 stammen met name, maar eigenlijk gewoon van Israël af te stammen, dat je daar op zijn minst koningshuizen moet vinden die inderdaad van David afstammen. En die is makkelijk genoeg, want al die koningshuizen hebben dezelfde afstamming. Dat wil zeggen, ze zijn allemaal familie van elkaar. Zo simpel is dat. Nou goed. En dat is historisch wel aan te tonen, maar ja, dan moet ik een avond de Bijbel dicht laten, moet ik u meenemen, dan zal ik u de geschiedenisboeken voorhouden. Dat kun je gewoon volgen. Alleen, dat ontbreekt in onze opleiding, enerzijds, en anderzijds is men altijd geneigd geweest om historische zaken buiten de Bijbel te houden en de Bijbel buiten de geschiedenis. Systematisch. Ja, en goed, dan wordt het dus moeilijk. Je moet dus bij gelegenheid wat bijleren. Maar goed, 2 Samuel 7 was dat waar wij waren. Even kijken of ik daar nog wat uit moet aanhalen. Ik heb net vers 24 gelezen en ik lees verder in vers 25. Nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis, en niet meer over die ene zoon, over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid. Vanaf nu, vanaf David, voor altijd en niet met een onderbreking. Hè? Doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid, en doe gelijk als gij gesproken hebt. En uw naam wordt groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zegt: de Heere der Heerscharen is God over Israël, en het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Dat laat geen ruimte om te zeggen, maar Israël is voor een periode aan de kant gezet en de Heer doet er niks mee. Het is lo ami en dat was het dan. En in de toekomst gaat het alsnog weer verder. Of volgens anderen, het gaat in de toekomst ook niet verder, omdat de gemeente daarvoor in de plaats gesteld is. Zie? Het is een continue zaak. Dit is wat God beloofd heeft. Want gij, Heere der Heerscharen, gij God Israëls, gij hebt voor het oor uw knechts geopenbaard, zeggende: ik zal u een huis bouwen, niet ik zal u ooit een keer één zoon geven, en dat is de Messias. Ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden. Nu dan, Heere, Heere, gij zijt die God en uw woorden zullen waarheid zijn en gij hebt dit goede tot uw knecht gesproken. Zo gelieve het u nu en zegen het huis van uw knecht dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij, want gij, Heere, Heere, hebt het gesproken en met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid. Nou, sterker kunnen die dingen toch eigenlijk niet gezegd worden, lijkt mij. Ik zal even kijken, want ik wilde er nog één u even noemen. En dan kan ik hem natuurlijk niet vinden. In de eerste plaats, dezezelfde woorden vind je in 1 Kronieken 17, dezelfde gebeurtenis, dezelfde uiteenzetting. En daarna lees ik u nog 2 kronieken, om even een eentje verderop in de geschiedenis te prikken. 2 kronieken 13. Waar wij lezen over, dat is mooi hè. Vers 1, in het 18e jaar van de koning Jerobeam, over Israël, over de 10 stammen, het was de eerste koning over die 10 stammen. Hè? Zo werd Abia koning over Juda, dat is dus niet Israël. En hij regeerde 3 jaren te Jeruzalem en de naam zijn moeder was Michaja, de dochter van Uriel van Gibeë. En er was krijg tussen Abia en tussen Jerobeam. Er was krijg dus tussen Juda en Israël. En Abia bond de strijd aan met een heer van strijdbare helden, 400.000 uitgelezen mannen. Ik weet niet of u een idee hebt hoeveel 400.000 is. Het is tamelijk veel, ja. Ja. En Jerobeam van Israël stelde tegen hem de slagorde met 800.000 uitgelezen mannen, kloeke helden. En Abia van Juda maakte zich op van boven de berg Semarayim, de welke is in het gebergte van Ephraim. In het gebergte van Ephraim. Hij was dus met zijn legers doorgedrongen in het gebied van de 10 stammen. En let op Ephraim. Hè. En hij zeide vanaf die berg. En een berg is sowieso een uitbeelding van koningschap. Hè. Hij zei, hoort mij toe, Jerobeam en gans Israël. Let op, de koning van Juda spreekt de vijand toe en hij noemt hem Jerobeam en gans Israël. Want gans Israël is exclusief Juda. Laat hem even tot u doordringen. Je moet toch even de woorden van Petrus opnieuw wegen. Als hij zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Als je Joden zou gehad hebben met gevoelige tenen, zouden ze zich miskend gevoeld hebben. Daar in Jeruzalem in Handelingen 2. Het ganse huis Israëls. Het is hier de 10 stammen. En niet alleen hier, want de term komt vele malen voor in deze precies dezelfde betekenis. Maar nu, hoor mij toe, Jerobeam en gans Israël. Staat het u niet toe te weten, want ze wisten misschien ook niet, dat de Heere, dat Jehovah, de God van Israël, het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft, tot in eeuwigheid, hem en zijn zonen, hem en zijn zonen, niet maar één zoon, namelijk de Messias, hem en zijn zonen, met een zoutverbond, prachtige uitdrukking, want het betekent natuurlijk gewoon een eeuwig verbond, hè? Dat was het in ieder geval, want dat hebben we gelezen. Zout conserveert namelijk, hè. Zout heeft een conserverende werking. Met andere woorden, dit verbond ligt vast. Dat is geconserveerd, dat kan niet veranderd worden. Dit is het verbond. En de bedoeling van Abia is die Israëlieten voor te houden. Hij zegt, jullie hebben wel koning Jerobeam. Maar in werkelijkheid, ik heb het recht op koningschap over jullie. Want ik ben uit David. Daar komt het op neer. Nou ja, die strijd die blijft dan. En tegelijkertijd moet van Abia gezegd worden dat hij toch wel een beetje kort door de bocht ging. Niet dat hij ongelijk heeft met deze uitspraken. Maar eerder had je kunnen lezen, dat hebben we niet gedaan. Eerder had je kunnen lezen dat bij de splitsing van het Rijk. En zeker kort daarna toen Jerobeam onder de 10 stammen die kalverendienst invoerde enzovoorts. Dat bij die gelegenheid niet alleen het grootste deel van de levieten hun toevlucht zochten tot Juda. Maar ook anderen uit alle stammen van Israël. En andersom ook. Dat wil zeggen, er bevinden zich Joden onder de 10 stammen. Daarom die term 10 stammen is maar onzin. Het heet Israël. Hè? En er bevinden zich lui uit andere stammen van Israël onder Juda. Maar ja, hoe moet je het anders aanduiden? En als u dat nog even na wil kijken, maar ik heb gewoon geen tijd, ik kan het niet meer opzoeken. Maar dan leest u even Ezechiël 37... Daar vindt u namelijk eerst die profetie over die dorre doonsbeenderen. De vraag was, zullen zij levend worden? Nou ja, uiteindelijk gebeurt het ook. En in de toelichting staat, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Zodat dan toch de nadruk niet eens ligt op de Joden, maar op de andere stammen. Maar onder gans Israël kan verstaan worden bij gelegenheid alle stammen. Dat kan. Maar het begint bij de 10. De vraag is altijd, hoort Juda er ook bij? Dat Juda er ook bij hoort, staat in het tweede deel van Ezechiël 37. Want dan richt de Heer opnieuw zijn woord tot Ezechiël. En zegt, neem u 2 bomen. Vertaald met houten. Maar je moet aan bomen denken, dat woord staat er ook, ets. Een boom. Neem u 2 houten, oké. En 1 voor Jozef en Efraïm en zijn metgezellen. En 1 voor Juda en zijn metgezellen. Want de metgezellen van Jozef en Efraïm zijn lui uit Juda. En metgezellen van Juda zijn lui uit Efraïm en al die andere stammen. Van behoren tot de 10. Ja, dat kun je in de geschiedenis zien. En bij gelegenheid zie je dat een heleboel mensen van de een naar de ander overgaan. Hoe dan ook. Ze lopen dus wel door elkaar. Maar het zijn 2 rijken. En dan staat er dus, die twee zullen tot één worden. En dat is nadere toelichting op het ganse huis Israël. Ze zullen één worden, maar u weet ook wanneer dat is. Er staat erbij, ze zullen niet meer twee koninkrijken zijn, maar één. Ze zullen niet meer twee kudden zijn, maar één. Zodat die andere schapen van die andere stal niet meer een andere stal zijn, maar het wordt één stal, één kudde. Uit Johannes, wat was het, 10? Enzovoorts. Ze zullen niet meer twee volken zijn, ze zullen één zijn en ze zullen één koning hebben. En die koning is inderdaad uit Juda, uiteraard. En ze zullen één herder hebben. Kortom, dat is de Heer Jezus Christus. Die eenwording van die twee lijnen, dat is pas in de wederkomst van Christus. En ondertussen doet God zijn werk. En waar het bij de ene lijn fout loopt, schakelt hij over op de andere lijn. En dat is in onze dagen gebeurd. Niet zo moeilijk. Vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste zullen de eerste zijn. Efraim, Manasse, Manasse, Efraim. 10 en 2 stammen. Weet je veel? Weet je nog wat Jacob deed toen die Esau tegemoet ging? Aan het eind van 20 jaar in Albion. In Laban. Bij Laban. Hij zette een deel van zijn familie voorop. Onder het motto: als Esau het verkeerd doet. Als Esau kwaad doet, als het fout gaat, dan heb ik altijd nog een stuk familie achter de hand. Dat is precies wat de Heer gedaan heeft. Hij heeft wat voorop gezet. Dat was bij gelegenheid Juda, om zo te zeggen. En toen het fout liep, bleek hij altijd nog wat achter de hand te hebben. Dat is het verhaal. Hij had altijd die 10 stammen nog. Toch? En die vielen niet op. Nou ja, die vielen wel op, maar niet onder de naam Israël. Want die naam hebben ze in de ballingschap nauwelijks gedragen. Ik zei nauwelijks, met enige moeite kom je hem nog wel tegen. Hier en daar. Maar ze hebben andere namen gedragen en daardoor zijn wij zogenaamd van ze af, het spoorbijster of wat dan ook. Maar ja, zoals gezegd, dat is een erg groot misverstand. Want die 10 hebben precies gedaan wat van tevoren was aangekondigd. Ze hebben de wereldgeschiedenis gedomineerd. De eeuwen door. Echter niet onder de naam Israël. Maar de naam van Efraim kom je wel tegen. De naam van Manasse ook wel. De naam van Zebulon en de Naftali kom je tegen. Israël, wie niet eigenlijk? Waar begin ik aan? Je komt ze allemaal tegen. Roept u maar. Ik meen het serieus, ik wijs ze zo voor u aan op de kaart en er staan de namen ook op. Maar, je moet alleen even goed lezen, wat staat daar eigenlijk. Maar het is echt zo. Maar goed, dat is weer een ander stuk van het verhaal. Maar het gaat erom dat deze lijnen heel de Bijbel doorgetrokken worden. En dat de positie van de gemeente voortkomt uit de beloften aan Israël gedaan, niet aan Juda, aan Israël gedaan. En terwijl Juda Lo-Ami is, doet God zijn werk via dat andere deel dat wel degelijk als Ami wordt aangeduid in de Bijbel. Ik heb het niet met u gelezen. Misschien doe ik dat volgende keer nog, maar ik heb nog maar 2 avonden, geloof ik, hierna. Want er zit de hemelvastdag ook nog tussen. Maar misschien dat ik de gelegenheid te baat grijp om u te laten zien dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat terwijl gezegd wordt, op het moment dat gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, wordt net zo goed gezegd, gij zijt mijn volk. En er staat er zwart op wit. Op meerdere plaatsen. Niet pas in de toekomst weer mijn volk, maar op het moment dat tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen van de levende God, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Betekent gewoon, één zaak houdt op, maar een andere zaak wordt alsnog voortgezet. Goed, voor vanavond moeten we het hier dringend bij laten en wij zullen eerst de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. En wij danken u dat onze persoonlijke zaligheid vast ligt, inderdaad in de persoon en daarmee het werk van onze Heer Jezus Christus, onze grote God en zaligmaker. Maar we danken u ook dat we mogen zien dat u door de loop van de geschiedenis uw werk doet en trouw blijft aan die beloften die u van ouds gedaan hebt. Dat u demonstreert in de heilsgeschiedenis dat wat er ook gebeurt, dat u de touwtjes in handen hebt. En dat u doet wat u beloofd hebt. Wij danken u daarom dat we ook in alle vrijmoedigheid ons vertrouwen, ons geloof mogen stellen op u die gesproken hebt. En dat ook de beloften die u ons gedaan hebt onder de betere beloftenissen van het nieuwe verbond, dat u net zo goed door u vervuld zullen worden. Omdat u niet alleen gesproken hebt, maar ook bij macht bent en gebleken bent om te doen hetgeen u gezegd hebt. Wij danken u dat u ons leiden wilt in heel de waarheid. Wij danken u dat wij als uw kinderen niet geacht worden te wandelen in de duisternis en onwetendheid van deze wereld, maar dat we in tegendeel mogen wandelen in dat licht, om daarbij te zien op u en op uw werk in verleden, heden en ook in de toekomst. Daarom mogen we uitzien ook naar die toekomst, wanneer al deze lijnen samenkomen en het resultaat daarvan ook gedemonstreerd zal worden in deze wereld, en waarin uw heerlijkheid alsnog in al zijn facetten zal geopenbaard worden. En onderweg daarnaartoe bevelen we onszelf bij u aan en bij het woord uw genade. Weest u ons nabij, schrijft u uw woord in onze harten, opdat we mogen komen tot kennis van uw kracht en van uw werk in de loop der eeuwen, maar zeker ook in onze tegenwoordige tijd. Amen.